Sjitske, ga je de laatste 2 maanden nou ook nog even in de auditcommissie? Want daar hebben we zo plezier gehad
Jos,
samen.
Ja, dat was een goede tijd, hè? Ja.
Mag ik jullie aandacht vragen, Jos?
Ik denk dat niet, Hans, helaas. Zit jij er nog in?
Sjitske.
Ja.
Sjitske.
Ja.
Sjitske.
Ja, ik ben niet weg te knuppelen.
Oh. Even iedereen mute.
Dan komt het goed.
Kan even iedereen op mute? Ja.
De enige manier was de partijen opheffen, ja.
Maar heel drachtig,
ja. Ja. Ja, maar ik kan het jullie aanraden.
Ja?
Kan iedereen even opnieuw, jongens? Want we zijn in de
uitzending.
Kan je mijn microfoon zorgen? Kunnen jullie mij nu horen?
Nee.
Kunnen jullie me nu horen? Ja. We hadden nog even een technische uitdaging hier. Goed, dames en heren, welkom in deze vergadering. Het is allemaal weer leuk zo digitaal. Ik heb één iemand in de lijst staan, dat is de Stichting de Joodse Invaliden. Die zie ik niet, maar die is niet uitgenodigd als deelnemer. Kan die even de camera aanzetten en dan kan ik zien wie het is. En als u niet in deze vergadering hoort, wil u dan? Daar bent u. Oké, u hoort wel bij de raad, volgens mij. Even kijken, dan gaat mijn Siri zich ermee bemoeien, dat is ook niet nodig. Goed, welkom op deze informatiebijeenkomst. Van de gemeenteraad van Soest. We hebben een tweetal onderwerpen vanavond op de agenda. En voor de eerste ga ik maar gelijk het woord geven aan wethouder Van Aalst.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dit eerste deel van de vergadering staat in het teken van de participatieraad Sociaal Domein. Aanwezig is de heer Meindert Smit, voorzitter van nu nog de adviesraad Sociaal Domein. Hij is hier aanwezig om de werkzaamheden van de participatieraad, zoals we de verordening heet die we u voorleggen, om de werkzaamheden tot nu toe te lichten en ook aan te geven welke plannen er zijn voor de toekomst. Nou, zoals u weet is de participatieraad Sociaal Domein de onafhankelijke gesprekspartner en adviseur van het college als het gaat om het inwonersperspectief in het sociaal domein. In 2020 heeft het college de koepel voor adviesraden gevraagd om een evaluatie te doen van de adviesraad Sociaal Domein en ook advies te geven voor de doorontwikkeling in de toekomst. En het advies komt er kort gezegd op neer om de adviesraad Sociaal Domein door te ontwikkelen naar een inwonersparticipatieraad. Nou, op basis van dit advies hebben wij een vacature uitgezet. En vervolgens hebben we zowel een voorzitter, de heer Meijne Smit, en een kwartiermaker benoemd. En graag geef ik nu het stokje over aan de heer Smit om meer te vertellen, zoals ik al eerder zei, over de werkzaamheden van de raad en over de plannen voor de toekomst.
Ja, dat is goed. Dank u wel, mevrouw de wethouder. Zoals u weet, mijn naam is Meijne Smit. Ik woon sinds februari 2018 hier in Soest. En vond deze uitdagende vacature om, en eigenlijk wil ik mezelf ook niet zozeer voorzitter noemen, maar het een beetje moet een naam hebben, maar ook mede met Wiebe Broekema zijn wij kwartiermakers van de nieuwe inwonersparticipatieraad. Wat wij hebben gedaan is de afgelopen tijd heel veel gesprekken gevoerd met zowel individuele mensen als met organisaties waar de participatieraad in principe mee te maken gaat krijgen. We hebben ook geprobeerd om met mensen uit de oude adviesraad te spreken. Dat is niet echt gelukt. We hebben met één persoon maar kunnen praten. Zodat we daar niet de succes en de faalfactoren met elkaar hebben kunnen doornemen. Maar wat we wel hebben gedaan is met te luisteren naar de mensen in het veld. En we hebben ook op basis van onderzoek wat we bij andere gemeentes hebben gedaan in Nederland, die al langer werken met een participatieraad, gekeken op welke manier wij het beste die participatieraad in Soest vorm kunnen geven. Ik weet eigenlijk niet wat u voor nadere informatie heeft gehad. Wij hebben daarvoor een notitie opgesteld als adviesraad voor de BNB natuurlijk, of voor de wethouder. En ik weet niet of die bekend is bij de medewerkers, maar dat eigenlijk, als ik dat in het kort zou moeten samenvatten, wil dat zeggen, is in het verleden werd er door ambtelijk een adviesaanvraag opgesteld over een bepaald onderwerp aangaande het sociaal domein. Dat ging naar de adviesraad toe, die daar dan een advies op gaf. Wat wij eigenlijk voorstellen is dat alvorens op een van de terrein een beleidsnotitie of ambtelijk wordt voorbereid, de ambtenaren eerst het veld ingaan en dat doen op basis van een gesprek met de adviesraad, met de participatieraad. Ik haal zelf af en toe wel eens door nog de woorden door elkaar. Met de inwonersparticipatieraad om eerst eens te kijken van wat speelt er nu bij de doelgroep waar je het over gaat hebben. En op basis van die gesprekken en de gegevens die men natuurlijk verder ook vanuit het... meestal komen die dingen uit het Rijk voort, maar ook het eigen beleid dat men hiervoor staat. Op basis daarvan pas een notitie te schrijven. En de participatieraad zal vooral kijken, is het proces waar langs de notitie tot stand is gekomen, zijn alle stakeholders op een juiste manier erin betrokken? Daar zal die raad vooral naar willen kijken en niet zozeer het advies zelf willen geven. Want als er goed naar de participanten is geluisterd, naar de stakeholders is geluisterd, en dat wil niet zeggen dat stakeholders altijd hun gelijk moeten krijgen, maar het kan ook zijn dat dat op een andere manier tot een resultaat moet leiden. Maar daar wil de participatieraad alleen naar kijken, is er goed geluisterd naar de inwoners van Soest en op basis daarvan zal men dan een nieuwe verordening of iets dergelijks kunnen vaststellen. En dat betekent ook dat de leden van die participatieraad vooral zullen moeten bestaan uit mensen die hun wortels hebben in de Soester maatschappij, maar tegelijkertijd afstand kunnen nemen en vooral eigenlijk als een soort participatiecoach, zoals wij het hebben genoemd, moeten gaan optreden. Daar zou ik het even bij willen laten.
Dank u wel, meneer Schmid. Ook aanwezig is Martijn Vetketel, zijn naam was al gevallen. En ik denk dat het goed is, want u heeft de notities gehad en kunnen lezen, dat als u vragen heeft, dat u dat met het digitale handje bij mij aangeeft. En dan ga ik proberen ordening te houden in deze bijeenkomst. Heeft iemand vragen aan over dit onderwerp? Dat kan zowel aan de wethouder zijn als aan de heer Schmid of aan de heer Veldketel. Ik zie in ieder geval al een handje. Ja, mevrouw Flinterman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb even een vraag. U had het net over het feit dat u eigenlijk niet gesproken heeft met de oude adviesraad. Ik neem aan ook niet met vertegenwoordigers van het cliëntenoverleg. En ik vroeg me af waarom dat is. Is dat bewust dat u daar niet mee gesproken heeft? Of was dat niet te regelen of te organiseren?
Als u de microfoon aan doet, kan iedereen u verstaan, ja.
Dat is zeker niet bewust geweest. Wij hebben een poging ondernomen om leden te benaderen. En we hebben met één persoon alleen een gesprek kunnen voeren. En dat betreft juist met iemand van de cliëntenraad. Maar de anderen waren voor ons niet benaderbaar.
Een heldere vraag en een helder antwoord. Dank u wel. Dan de heer Kronenburg.
Ja, mijn vraag ging eigenlijk over hetzelfde gezien inderdaad. Ik ook de adviesraad ken. Ik vind het verbazend dat de andere leden niet benaderbaar waren. Ik heb wat andere informatie, maar dat is wat terzijde. Vervolgens heb ik nog even de vraag van wat is de achtergrond van de heer Schmid? We hebben al gezegd, u bent woonachtig in Soest. Maar wat is verder uw raakvlak met het sociaal domein?
Meneer Schmid.
Ik ben met pensioen sinds een aantal jaren. Mijn laatste functie was voorzitter van de Raad van Bestuur van de ziekenhuisgroep Twente. Met ziekenhuizen in Hengelo en Almelo. En in die hoedanigheid heb je ook veel te maken met het gemeentelijk beleid. En zeker ook met onderdelen van het sociaal domein.
Dat was een duidelijke vraag. Mooi dat u dat even wilt toelichten. Want dat was inderdaad nog niet zo aan de orde geweest. Meneer Groothuis.
Ja, dank u voorzitter. Meneer Schmid heeft net verteld dat hij de nieuwe raad gaat dus voor, stelt dus vast dat de ambtenaren eerst naar de raad toe gaan voordat het een verandering van de verordening of een nieuwe verordening komt. Maar mijn vraag is eigenlijk van, beslist u dat verder in eigen kring? Bespreekt u dat of nodigt u nog mensen uit of gaat in het veld voor informatie?
Nou, eigenlijk is onze bedoeling dat wij samen met de ambtenaren even eigenlijk maar heel kort kijken van wie zouden nou in het veld benaderd moeten worden. En wij willen er eigenlijk niet direct tussen gaan zitten. De ambtenaren zullen als het ware het gemeentehuis uit moeten om op pad te gaan naar waar hun op dat moment hun doelgroep zit. En eventueel zouden de leden van de nieuwe inwonersparticipatieraad dan in het traject kunnen begeleiden als dat noodzakelijk mocht zijn. Als een soort participatiecoach wat we al eerder hebben aangegeven. Maar het ligt zeker niet in de bedoeling om zelf het advies te gaan ophalen. Eigenlijk zou het ook belangrijk zijn dat we ook niet veel verstand van zaken hebben van het betreffende onderwerp, maar juist wel van het onderwerp hoe betrek je inwoners bij beleid.
Dank u wel, meneer Bos.
Een
volgvraag van meneer Geldhuis.
Bent u niet bang dat het dat hele traject ontzettend lang gaat duren?
Dat denk ik niet, omdat je probeert de mensen in een heel vroegtijdig stadium te betrekken. Dus op het moment al voordat je ambtelijk iets op papier gaat zetten. En daardoor krijg je waarschijnlijk een beter beleidsstuk waar je alle voor- en nadelen, of in ieder geval de inzichten van de bewoners die het betreft, in kan betrekken. En afhankelijk van het tempo wat je zelf daarin legt, kan je de duur van zo'n traject bepalen. Ik denk niet dat dat echt veel langer zal hoeven duren.
Dank u wel, meneer Boks.
Ja, ik heb een drietal vragen. Bent u als raad in oprichting betrokken geweest bij het opstellen van de verordening, zoals die er nu ligt? En wat vindt u van de kaders die u daarin hebt meegegeven? Denkt u dat u daar mee uit de voeten kunt? Tweede vraag is, hoeveel leden hebben wij nu in de participatieraad? En de derde vraag is, waaruit blijkt het vertrouwen van die leden dat er volgens de verordening zou moeten zijn in de verschillende bevolkingsgroepen? Het vertrouwen van die verschillende leden, dat staat in de verordening. Waaruit blijkt dat? Dank u wel.
Wij zijn nog een participatieraad in oprichting, moet ik u allereerst vertellen. We kennen dus op dit moment eigenlijk twee leden. Dat zijn Wiebe Broekema en mijn persoon. Er moeten nog leden bijgeworven worden hebben. We hebben aangegeven dat we denken dat 5 tot maximaal 7 leden, die juist hun wortels moeten hebben in de Soester samenleving, waardoor het vertrouwen bij de verschillende doelgroepen moet kunnen ontstaan. Dus we zijn op dit moment gewoon nog niet echt actief, ook in deze. Als straks de verordening erdoor komt, dan zullen we ook op pad moeten gaan om op een via een transparante wijze nieuwe leden te werven voor deze participatieraad.
Is denk ik ook een duidelijk antwoord. Ik ga kijken of er nog meer vragen zijn, de heer Smit.
Of... Voorzitter, met uw welnemen, er is maar één vraag beantwoord. En ik had er 3.
Het aantal leden is beantwoord. Of ze betrokken zijn, de vraag die nog niet beantwoord is in ieder geval, is of er betrokkenheid is geweest bij het opstellen van de verordening.
Dat klopt. Ja, die was ik even vergeten. Zeker wel. We hebben de verordening doorgenomen met de heer Vetketel. En we hebben ook onze opmerkingen erbij geplaatst. En wat onze doelstelling is, wij wilden niet het voor onszelf ook juridisch helemaal toetsen en dichttimmeren. Waar het ons om ging is, zat er voldoende ruimte in de verordening om de werkwijze, zoals wij die voorstaan met elkaar, om die vorm te geven. Wij denken, zoals wij die nu lezen, dat zeker aanwezig is. Dat vertrouwen hebben we. Anderzijds, ja, werkende weg, een nieuwe manier van werken, zal je moeten leren of het inderdaad die ruimte biedt. Of dat er nog aanpassingen zullen moeten komen. Wij hebben er vertrouwen in dat we op deze manier in ieder geval een goede start mee kunnen maken.
Dat betekent dat u de Raad een positief advies geeft over de verordening zoals die nu voor ligt en die wij moeten gaan goedkeuren.
Jazeker.
Dank u wel.
Hebben we dan alle vragen beantwoord, heer Boks?
Nou ja, er staat heel nadrukkelijk in dat elk lid van de participatieraad moet kunnen vertrouwen op ondersteuning. Hoe staat het er precies? Dat is nogal nadrukkelijk aangegeven. Even kijken. Personen die in deze participatieraad benoemd worden, dienen een breed vertrouwen van de verschillende bevolkingsgroepen te hebben. En de vraag is, we hebben nu 2 leden, potentiële leden hier zitten. We gaan op zoek naar nog meer leden. In hoeverre wordt deze deel van de verordening meegenomen in de zoektocht naar de andere leden?
Ik zit even te kijken of ik dat aan meneer Smit moet vragen van de wethouder van Aalst, maar Wethouder van Als.
Ja. Nou, de werving wordt door de participatieraad zelf verzorgd. Dus ik geef toch het woord eerst even aan de heer Schmid.
Fred.
Ja. Nee, dat is natuurlijk best een vraagstuk. Wij zullen dat zeker transparant doen, die werving. Maar daarbij heel nadrukkelijk gaan letten op mensen die uit verschillende delen van de samenleving komen. Dus dat heeft te maken met mensen die vanuit de cliëntensfeer komen, maar ook mensen uit de oudere sfeer. Niet te vergeten mensen vanuit een andere afkomst. En daar moet je ook weer rekening mee houden in welke vormen zij leven. Dus we hebben heel veel mogelijkheden daarin. En we zoeken naar mensen die inderdaad kennis en vertrouwen hebben van de diverse onderdelen van de Soester samenleving. En dat zal best nog een zoektocht zijn. En we hebben ook gezegd 5 tot 7 mensen. Liefst werken we met zo'n klein mogelijke groep. Maar wellicht dat je juist om die brede samenstelling te krijgen, je iets ruimer aantal mensen moet hebben. Maar dat moet nog blijken.
Ja. Dan zie ik een handje van de heer Kronenburg nog een keer. Als u de microfoon aanzet, kunnen u horen.
Ik heb nog even een vraag over, aansluitend over de werving van het personeel. Wordt dat nu echt door de voorzitter en de kwartiermaker gedaan in verband met de onpartijdigheid? Of heeft de gemeente daar ook nog een rol in?
Meneer Schmid.
Nou, ik denk dat wij nadrukkelijk ook steunen op het gemeentelijk apparaat als het over dit soort dingen gaat. Uiteindelijk zullen wij met elkaar de keuze maken. Maar de benoeming vindt uiteindelijk ook plaats volgens mij door BMW. Dus die zal ook de definitieve C daarin hebben.
En zo staat het beschreven, zegt wethouder Van Hals. Maar dat gaat ze nu met de microfoon openzetten.
Ja. Ik heb de verordeningen even op nageslagen en het klopt wat de heer Schmid zegt. En als er ernstige bezwaren bestaan tegen een voordracht, dan kan de voordracht gewijzigd worden. Maar zoals de heer Schmid al zegt, we gaan er natuurlijk niet vanuit dat we zo'n clausule nodig hebben.
Zijn er nog meer vragen? U bent niet bij mij in beeld bij de vragen, maar dan denk ik, als dat zo is, dan wil ik meneer Schmid, meneer Vetketel bedanken voor hun aanwezigheid. En dan heeft u in ieder geval kunnen kennismaken. Want het is een hele uitdaging nog om op deze manier weer opnieuw aan de gang te gaan. En ik denk dat we dat met elkaar, dat avontuur aangaan. Maar daar gaat u volgende week en de week erop over spreken en besluiten. Dan schors ik deze bijeenkomst voor 12 minuten ongeveer. Dan gaan we om 8 uur verder met het volgende deel. Dames en heren, als ik u mag oproepen om de camera's weer aan te zetten, is het ook voor degenen die het via YouTube of het gemeentelijk kanaal volgen, te zien wie er allemaal aanwezig zijn. En dat is een groot gezelschap, zie ik in ieder geval daarbij ook aanwezig. Niet voor iedereen bekend is de heer Allard Stro, die stuk van de presentatie samen met wethouder Treep gaat verzorgen, aan de orde vanavond. Informatie over project De Meent, waar de raad om verzocht heeft en waar het college vanavond uitbundig toelichting op gaat geven. Dus ik ga me eerst het woord geven aan wethouder Treep.
Dank u, voorzitter. En goede avond, geachte leden van de raad. Maar ook mensen die vanuit huis meekijken, waarvan er ongetwijfeld een deel is die omwonende is van het gebied De Meent en die belangstelling meekijkt en luistert, of inwoner van het woonwagencentrum. Welkom. Vanavond praten wij met elkaar over de stand van zaken omtrent het project De Meent. De aanleiding hiervoor is de behandeling van de najaarsnota 2021 in de raadsvergadering van 2 december. Tijdens deze raadsvergadering heeft u als raad ingestemd met de voorstellen uit de najaarsnota, met uitzondering van het voorstel om het budget voor het project De Meent te verhogen met €160.000. U heeft hierover ook mondeling vragen gesteld in de laatste raadsvergadering van 22 december. Vanavond informeren wij u, zoals toegezegd, middels een uitgebreide presentatie van ongeveer 3 kwartier over zowel de inhoudelijke aspecten van dit project als de daarbij komende plankosten. De projectleider Allard Stro zal u meenemen naar het begin van dit project, naar de vertrekpunten voor uitwerking voor dit project. Vanaf de aanleiding om aan dit project te starten, tot de besluitvorming die daaraan ten grondslag ligt. En we lichten toe wat de beoogde planning is, in welke fase we zitten in het planproces en wat dat voor producten en besluitvorming moet gaan opleveren. Vervolgens laten we u zien hoe we tot nu toe invulling hebben gegeven aan het betrekken van inwoners van het woonwagencentrum en de omwonenden van het studiegebied. En wat dat aan informatie heeft opgeleverd. In het derde deel van deze presentatie nemen we u mee in de inhoud van het project. We laten u zien hoe we in deze onderzoeksfase, wat wij de initiatieffase noemen, aan de slag zijn gegaan met het programma voor het gebied. We gaan in op de enorme complexiteit van het dossier die daarbij komt kijken en de veelheid van botsende belangen. En wat dat heeft betekend voor de doorloop van dit project tot nu toe. We bieden helderheid over de opgelopen vertraging, onder meer in de totstandkoming van waar we naartoe werken, een samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaar. We maken voor u inzichtelijk hoeveel er besteed is tot nu toe. Hoe strijdige kaders en extra complexiteit hebben geleid tot meer kosten van het oorspronkelijke planbudget van een ton en waar een budget dan precies besteed is. En dat dit besteed is conform de spelregels die wij met elkaar hebben afgesproken omtrent de PNC-cyclus. En dit laatste zal ik zelf ter afsluiting toelichten en ook een doorkijk geven op de vervolgstappen die nodig zijn in dit project. Want er zijn nog wezenlijke politieke keuzes te maken in het vervolgtraject, in een richtinggevende discussie. Tot slot zal ik toelichten hoe we de besluitvorming over dit resterende stukje van de najaarsnota voor ons zien. Een heel verhaal, 3 kwartier presentatie zoals ik zei, en ik wil u verzoeken uw vragen wel te bewaren tot aan het einde, na de presentatie. En wij hebben dan ruim de gelegenheid voor u om deze te stellen. Voorzitter, voor u graag het woord aan Allard Stroom.
Meneer Stroom is welkom.
Goedenavond. Goedenavond.
Met camera nog. Ja, ik geloof dat hij...
Ja.
Nee, ik zie hem nog niet met de camera.
Ik heb een deelprobleem. Er zou nu een presentatie moeten opbiepen voor u allen. Dat gebeurt nog even niet. Mijn verzoek is of de regie de presentatie kan delen via de raad. Via de raad zelf.
Ik schors even heel kort. De griffier is hem aan het opzoeken en ik schors even heel kort tot de griffier hem heeft. En gaat u uw gang en geeft u aan wanneer even doorgeklikt moet worden.
Ja. Goedenavond, dames en heren. De komende presentatie is gericht op toelichting op de planvorming in de meet. De volgende alsjeblieft. We hebben een aantal zaken die we... Ik heb een aantal zaken voor u die ik wil bespreken. Het eerste punt is de vertrekpunten voor de uitwerking. We willen inzoomen op hoe we participatie en communicatie hebben uitgewerkt in deze fase. En het programma, derde punt wat we graag willen toelichten is het programma en de uitwerkingen inclusief de plankosten toelichting. En dan komt er nog een toelichting op het vervolg en de besluitvorming over de najaarsnota. En er is natuurlijk ruimte voor vragen. De volgende alsjeblieft. De volgende. Ja, en de volgende. Misschien is het wel goed om even ver terug te gaan in de tijd. De gemeente stelde in 2009 de structuurvisie vast. Waarin in globale zin wordt bepaald waar welke functies terecht kunnen komen. En er worden ook een aantal, daar impliciet wordt ook een uitspraak gedaan over wat er rondom de meet mogelijk is. En ik zoom even in op deze kaart, volgende alsjeblieft. En dan ziet u dat er in de meet, u ziet het hier aangewezen, dat daar woningbouw mogelijk is op de, nou zeg maar op de prinsessengronden zoals we die kennen. Nou, dat is nog een hele globale, globale aanduiding van wonen. Maar daar hebben we dus nu in de afgelopen jaren daar een nadere uitwerking van gemaakt. De volgende alsjeblieft. Een belangrijk punt natuurlijk bij de uitwerking, bij het vertrekpunt bij planvorming, is natuurlijk het vernieuwen, het renoveren van het woonwagencentrum. Al eerder zijn daar onderzoeken naar gedaan. Vorig jaar is daar een richtinggevende besluit over genomen in december 20. Daar werd ook duidelijk dat de kosten die samenhingen met het vernieuwen van het woonwagencentrum zo rond de 2 à 3 miljoen euro zouden belopen. Nou, we zien wel dat als we dezelfde aantal woningen terug willen brengen, dan zie je dat er ruimtegebrek is. Dus dat je een groter ruimtebeslag zal toewerken bij het vernieuwen van het woonwagencentrum. Nou, we weten ook met elkaar dat er een urgentie is. Dat er door moet worden gepakt op het vernieuwen van het woonwagencentrum. Nou, we weten wel met elkaar dat we in 2020 een aantal urgente maatregelen die over brandveiligheid gaan, dat die zijn uitgevoerd. Dus op zich is de huidige situatie veilig genoeg, maar er is wel noodzaak om het woonwagencentrum te gaan vernieuwen. De volgende. Ik ben nog niet toe aan de vragen, dat begrijpt u. Nee, dat is niet helemaal de goede. Ik moet terug naar sheet 4, alsjeblieft. Dit is niet in orde. Dit is de laatste sheet. Ik wil terug naar sheet 3 of 4.
Ja, meneer Strode, wordt goed begrepen, maar het was eventjes wat de digitale wereld ons allemaal brengt. Dus is heel veel, maar het is niet altijd fijn. Dus de G4 is nu aan het worstelen met het systeem. Oh, dat is wel leuk op de camera, kunt u haar zien worstelen. Ja, dat is deze, denk ik, waar u wil. Ja.
We zijn ook al ver in de presentatie nu, dus we moeten echt nog een stuk terug. Juist, ja, juist. Nog iets terug, alsjeblieft. Heel goed, ja. Hier waren we gebleven. De volgende alsjeblieft, dan zie je het naar uitwerkingen 3. Ja, heel goed. Nou, dit plangebied, dit kent u natuurlijk. Dit zit ook in de projectopdracht die we hebben uitgewisseld met elkaar. Het geel omlijnde gebied, dat is zeg maar het totale plangebied. Het gebied het grondgebied wat blauw is aangeduid, dat is grondeigendom van de gemeente. De overige wat in het plangebied ligt, dat is eigendom van het Koninklijk Huis. Dat zijn zeg maar die prinsessengronden. Wat ten zuiden van de stippenlijn ligt, zeg maar tussen het dorp en de stippenlijn, dat is het ontwikkelgebied. Het gebied wat voorbij die stippenlijn gaat, dat is studiegebied. Die stippellijn zelf, die we kennen als de rode contour. Wij bezitten zeg maar als gemeente zo'n 3 hectare van het totale plangebied. En het Koninklijk Huis heeft een kleine 8 hectare in haar bezit. En ongeveer 4,4 hectare van dat bezit van Koninklijk Huis, daar rust BVG op. De volgende alsjeblieft. Nou, wet voorkeur zegt, ik zei het al, op een deel van de plangrond is een WVG gevestigd in februari. Dat is bij een raadsbesluit natuurlijk vastgesteld en tegelijkertijd is toen ook een ton planbudget beschikbaar gesteld. En eigenlijk gaat die ontwikkeling natuurlijk nu over de centrale vraag, op wat voor manier kan het woonwagencentrum worden vernieuwd en kunnen woningen op de meent worden ontwikkeld. Een belangrijk punt is ook dat we graag controle willen hebben over de grond. Dat heeft met oogmerk natuurlijk dat je controle wil hebben over wat voor een ontwikkeling er op die grond kan plaatsvinden. Voor een goede onderhandelingspositie met de potentiële koper, de ontwikkelaar van het gebied. Nou, op zich is die relatie met die potentiële koper van de grond, die is op zich op orde. We hebben in een goede samenwerking aan het plan kunnen werken. Maar je hebt wel een goede onderhandelingspositie nodig, ook met goede samenwerkers. De volgende alsjeblieft. In de eerste 3-4 maanden van vorig jaar hebben we toegewerkt naar een projectopdracht en een intentieovereenkomst met onze samenwerkingspartner. Die hebben we in mei voorgelegd aan het college. De projectopdracht dat geeft ongeveer weer van wat is de essentie van wat we willen bereiken met deze plantvorming. Doelstellingen, uitgangspunten, die zijn daarin opgenomen. Ik kom daar straks nog in deze presentatie hier meer in detail op terug. En de intentieovereenkomst, dat is eigenlijk een soort contract wat wij hebben gesloten met de ontwikkelaar, waarin wij zeggen van op welke manier, in welke rolverdeling we met elkaar willen samenwerken. En ook op welke manier we het proces willen uitlijnen. Dus en welke stappen we in dat proces willen nemen. En vervolgens hebben we aan het college in mei dus niet alleen de projectopdrachten voorgelegd, maar die hebben we ook de intentieovereenkomst om die aan te gaan. En ook om de raad goed te informeren over van hoe de planvorming Wilmshoeven meent zou gaan plaatsvinden. Dat was die informatiebrief van mei vorig jaar. Met elkaar die intentieovereenkomst en die projectopdracht, dat impliceert eigenlijk je projectaanpak, je projectplan van hoe we de komende tijd, de komende periode, aan die planvorming op de meent willen werken. En in principe is dat je projectplan. De volgende, alsjeblieft. Nou ja, als je dan zegt van dat je op een bepaalde manier wil samenwerken met die ontwikkelende partij, dan moet je ook natuurlijk wel weten waar je naartoe werkt. Waar we naartoe hebben gewerkt in de afgelopen periode is het uitwerken van een stedenbouwkundige studie voor de woningbouw. Dus wat laat zien, dat hebben we ook in de informatiebrief aan u verteld. Nou, we gaan kijken hoe we kunnen bouwen tot aan de rode contour en hoe dat goed gaat uitvallen, hoe dat ook financieel gaat uitvallen. We hebben toen ook al een paar, ook wel wat waarschuwingen al gegeven dat gezien de ambities die er liggen in dat gebied, dat het ook wel financieel een kritische zaak is. Nou, daarom hebben we ook wel toegewerkt naar een transparante grondexploitatie. Dat we goed kunnen zien hoe de ontwikkeling financieel gaat uitvallen. En natuurlijk hebben we ook een concept inrichtingsplan samen toegewerkt voor het woonwagencentrum. En het vierde onderdeel waar we naartoe gewerkt hebben, dat was de inzet toen we die projectopdracht aan het college voorlegden, was de samenwerkingsovereenkomst. En die samenwerkingsovereenkomst moet iets gaan zeggen over hoe we de volgende fase, met welke uitgangspunten we de volgende fase aan willen gaan. De volgende. Ik ga iets verder in waar we die projectopdracht op hebben gestoeld. Dus niet alleen de doelstellingen die we hebben gedaan van waar je naartoe werkt, maar wel van waaruit. Nou, we hebben ons in die projectopdracht SEC gebaseerd op het gemeentelijk beleid. Die gaat over landschapswaarde, over groenkwaliteit en dat soort dingen meer. En die gaat over bijvoorbeeld over het gewenste woonprogramma wat er moet komen. En ook wat verkeersbeleid moet behelzen in dit planproces. En we hebben natuurlijk ook het gemeentelijk beleid gehanteerd, wat ik maar eenvoudig zeg, het handboek openbare ruimte, leidraad inrichting openbaar gebied. Dat is natuurlijk ook een belangrijk uitgangspunt. Verder hebben we ons ook onze oren goed laten hangen naar het ruimtelijk beleid van andere en hogere overheden. Nou, dat is vanzelfsprekend. Je hebt te maken met ook met waterschap. Die stellen ook een aantal eisen aan dit soort ruimtelijke ontwikkelingen. Maar niet op de laatste plaats ook de provincie. Die heeft een aantal verlangens over hoe je met dit soort gebiedsontwikkeling om moet gaan in deze omgeving. De volgende. Als je dan weet met wie je hoe wil samenwerken, als je weet waar je naartoe werkt, dan gaat het natuurlijk ook om het proces, hoe je dat voor je ziet. Nou, natuurlijk de intentieovereenkomst aangegaan, dus het besluit in het college, zoals ik al zei. De eerstvolgende stap na die collegebehandeling hebben we gesteld, we moeten eerst met die omgeving gaan praten om te horen waar we mee moeten rekening houden bij verdere planvorming. Ik kom straks nog terug op die omgevingsconsultatie. Vervolgens zouden we het planvoorstel gaan voorstellen voor het woonwagencentrum en die woonomgeving. En vervolgens zagen we voor ons dat we dan in het tweede, derde kwartaal afgelopen jaar... dat plan zouden we kunnen opstellen en vervolgens zouden we dat kunnen in het laatste deel van het jaar zouden we het plan voorstellen kunnen vaststellen, inclusief de samenwerkingsovereenkomst. Dat is anders gelopen, dat weten we nu inmiddels. De volgende. Het proces hebben we ook aangepast. Want u ziet natuurlijk nog steeds een aantal onderdelen hetzelfde terugkomen. Maar we hebben in juli al gemeend het proces aan te passen door een extra consultatieronde in te lassen aan het eind van het proces. Dus voor besluitvorming naar college en raad. En we hebben ook, we vonden het ook een betere oplossing om een richtinggevende discussie met de gemeenteraad ook te voeren over een aantal dilemma's die in het gebied zich voordoen. En dat betekent dus dat je dan, dan zie je ook dat de planning ook iets anders wordt, dat we daar na het eerste en het tweede kwartaal 2022 toe zijn gaan werken. De volgende alsjeblieft. We hebben ook ondervonden dat we een aantal extra werkzaamheden moesten gaan doen, waar we op voorhand niet gerekend hadden. Nou, dat heeft te maken met een aantal WOP-verzoeken die we hebben ontvangen naar aanleiding van die omgevingsconsultatie, extra communicatie-inspanning. En we hebben wat extra inhuur moeten verzorgen vanwege juridische deskundigheid. En we wisten toen ook wel al dat we wisten al vrij snel dat we de afronding van de initiatieffase, dat we dat in het voorjaar van 2022 zouden gaan doen. De volgende. Over participatie en communicatie, de volgende. Rondom de besluitvorming in december 20, daarop vooruitlopend hebben we natuurlijk een aantal gesprekken gevoerd met bewoners van het woonwagencentrum, om van hun te horen met welke zaken we rekening moesten houden bij die strategiekeuze. Nou, die zijn die informatie in de besluitvorming in december, die is daarin meegenomen. In ons planproces in het afgelopen jaar, zeg maar, in de initiatieffase, hebben we een aantal volgende, alsjeblieft, hebben de volgende acties ondernomen. We hebben 31 mei een webinar verzorgd voor zo'n 130 deelnemers. We hebben omwonenden en belangstellenden uitgenodigd om daar een deel te nemen. De opgave is toegelicht aan iedereen. We hebben ook uiteengezet hoe het planproces voor ons zagen. En we hebben ook uitdrukkelijk iedereen uitgenodigd om zaken aan te duiden die we moesten meenemen in het planproces. Wat in dat webinar een lastige was, is om bewoners, omwonenden, betrokkenen ook echt uit te leggen dat er feitelijk nog geen plan lag. En dat we echt nog met een blanco sheet zaten waarop we een plan wilden gaan projecteren. Maar dat we wel ook dan daarbij wilden weten van welke zaken zijn nou belangrijk? Welke dingen moeten we meenemen? We hebben ook begin juni hebben we met alle huishoudens op het woonwagencentrum individuele gesprekken gevoerd. Om van hun te horen wat voor hun belangrijk is voor dat nieuwe plan, voor dat nieuwe woonwagencentrum. Dat waren bijzondere informatieve gesprekken. We hebben daar toen een goed beeld gekregen van welke zaken voor hun van belang waren. We zijn ook uitgenodigd, dus de derde bullet zeg maar. We zijn ook uitgenodigd door bewoners van de omgeving Koningenlaan, Regenteslaan, om tuinen te zien van hun. Tuingesprek hebben we dat maar genoemd. We hebben een aantal bezoeken daar gedaan om te gewoon te zien van waarom die omgeving voor hun zo waardevol is. We hebben ook met een nog wat grotere groep, op datzelfde moment hebben we met een grotere bewonersgroep in de Emmerkerk uitgewisseld over de planvorming, over de bezwaren die men had over deze planvorming. En dat heeft ons de bevindingen gebracht dat er extra participatiestappen nodig waren. Dus die extra afrondende, extra omgevingsconsultatie aan het eind van het planproces, van de initiatieffase en ook die richtinggevende discussie met raadsleden. Die hebben we toen extra ingelast. De volgende alsjeblieft. Nou, Nou, dat is wat ik net al zei. Van het woonwagencentrum hebben we geleerd uit die consultatie dat men bij voorkeur maar één keer verhuist. Nou, dat is logisch. Hoe verhuizen, dat zijn enorm ingrijpende gebeurtenissen. Dus hoe minder je dat hoeft te doen, hoe beter dat is. Men wil wel onderdeel worden van een nieuwe woonwijk. Men wil wel op onszelf blijven wonen. Het moet wel een eigen, het woonwagencentrum moet wel een eigen gemeenschap blijven vormen. En daarnaast zijn er een keur aan individuele voorkeuren genoemd door een ieder. Nou, die in dit bestek niet relevant zijn, denk ik. Omwoningen hebben ons verteld. Nou, dat is ook uit een reactie naar aanleiding van die webinar van 31 mei ook nog gebleken. Dat men bij voorkeur geen woningbouw op de meent ziet. Bewonersgroepen waar we die Emma-kerk gesprekken mee hebben gevoerd, die hebben ook wel gezegd van nou, wij willen wel met jullie meewerken aan eventuele planvorming. Maar bij elke notitie die we daar op invoeren, zullen we ook melden dat we tegen woningbouw op de meent zijn. En nou, die belofte daar. Ja, die belofte zijn wij ook wel nagekomen. Dat hebben we ook altijd uitdrukkelijk naar voren gebracht. Verder. Was de verkeersaansluiting op de Vredehofstraat ook een probleem voor veel omwonenden. En als er dan toch woningbouw moet komen op die meent, ja, dan is het toch wel belangrijk dat er goed rekening moet worden gehouden met de huidige groen- en woonkwaliteit. Nogmaals, we hebben het proces aangepast toen. We hebben extra participatiestappen ingevoerd, een tweede omgevingsconsultatie en een richtinggevende discussie met de Raad. De volgende. Nu komen we weer op het inhoudelijke deel van waar we naartoe gewerkt hebben. Volgende. Nou, dit is het proces zoals we dat voor ogen zagen, zoals we dat door wilden werken. Volgende. En dit zijn die producten waar we naartoe gewerkt hebben. U ziet dat het laatste bullet, dat daar grondverwerving aan toegevoegd is. En dat is een belangrijk onderdeel. Bij aanvang van het planproces hadden wij niet voor ogen dat we in deze fase al over de grondverwerving zouden gaan uitwisselen. We hebben natuurlijk wel die wet voorkeursrecht gemeente gevestigd met het oog dat wij controle zouden krijgen over die grond. Maar de controle werkelijk verkrijgen over de grond, die hadden we in latere fases voorzien. We hadden er niet op gerekend dat de eigenaar van de grond met ons al in deze fase in de slag wilde. En op het moment dat wij met hen in de slag gingen, bleek ook dat die grondverwerving een complexere, juridisch complexere opgave bleek dan we op voorhand konden vermoeden. En dat heeft ons ook toe genoopt om daar deskundigheid op in te huren. En dat heeft ook een aanzienlijke gevolg gehad voor de plankosten. En over die plankosten kom ik zo dadelijk nog op terug. De volgende. Nogmaals, hier ziet u het plangebied waar wij met de eigenaren van de grond of in de slag zijn gegaan. Is niet alleen de verwerving van de gronden waar WVG op gevestigd is, maar ook de overige gronden waar geen WVG op zit, maar die wel het eigendom zijn van het Koninklijk Huis. Dus we hebben met hen uitgewisseld over een kleine 8 hectare grond. U ziet hier nog een rode dot in het plangebied. Die gronden waren oorspronkelijk onderdeel van de Willemshoeve, maar die zijn betrokken geworden bij de grondverwerving waar we over gesproken hebben met hen. De volgende. Nou, belangrijke randvoorwaarden die ook uit de projectopdracht zijn gekomen, waar we samen met de ontwikkelaar ook uitgewisseld hebben. Nou, een belangrijk punt is natuurlijk het autoverkeer, hoe dat gaat worden ontsloten. Beleidsmatig is er aangegeven door dat de auto-ontsluiting via de Koninginnenlaan, gezien de drukte op de Koninginnenlaan zelf, dat een onwenselijke situatie is. We hebben ook met de provincie overlegd, uitgewisseld of er eventueel een directe aansluiting zou kunnen komen tussen de Beeldseweg en de Jachthuislaan. Nou, dat bleek niet mogelijk. Daarnaast bleek de verkeersafwikkeling meer naar het westen vanuit het plangebied dat geen haalbare kaart is. Ik kom straks nog terug op de studies die we hebben verricht naar de aansluiting op de Vredehof staat. Maar het verkeer over de Jachthuislaan en dan richting Vredehofstraat, dat was wel een belangrijke randvoorwaarde. Een belangrijke randvoorwaarde is natuurlijk ook de kwalitatieve waarde in de omgeving van het gebied. Het gebied zelf, er staan een hele reeks goede bomen, die natuurlijk veel waarde trekken, die ook in de nieuwe situatie van waarde kunnen zijn voor die woonkwaliteit daar. Wat een belangrijk punt is ook de waterkwaliteit, de waterhuishouding. Dat vereist nogal wat. Het heeft nogal een specifieke waterstructuur, het gebied. En het vereist dat er heel zorgvuldig met de waterhuishouding moet worden omgegaan. Nou, een belangrijke waarde is natuurlijk ook de landschappelijke open groenstructuur die de Jachthuislaan betekent. Nou, dat is natuurlijk een kwetsbaarheid van de huidige situatie, maar dat is natuurlijk ook wel een kwaliteit die je in de nieuwe situatie graag goed wil aanwenden. En dat geldt eigenlijk ook, natuurlijk ook voor die in de brede zin in de lommerrijke omgeving. Daar wil je natuurlijk met je ontwikkeling goed op aansluiten. Een belangrijk punt is natuurlijk altijd in bouwontwikkelingen is geluid. En het toeval wil dat de 54 decibel grens, dat is in de woningbouw een belangrijke grenswaarde, dat die op de Jachthuislaan ongeveer ligt en dat die vrijwel dus geen effect heeft voor de woningbouw in het gebied. Een belangrijke randvoorwaarde is natuurlijk ook dat we de achterzijde van woningen die aan het plangebied grenzen, dus dat is zeg maar Regentessenlaan, de Koninginlaan en de Meent zelf, dat we daar goed op willen aansluiten en dat we dat ook netjes willen aanhelen. En een belangrijk punt is natuurlijk de Willemshoeve, waar dus nu een bijzondere bedrijfsactiviteit gaat starten. Nou, daar willen we natuurlijk met ons plan goed op aansluiten. Dat willen we goed gaan inpassen. Maar dat betekent wel een hindercontour van zo'n 50 meter waar we rekening mee moeten houden. De volgende. Een belangrijk ingrediënt natuurlijk bij die planvorming waar we waar je rekening mee moet houden, ofwel die je wil benutten, het is maar hoe je het omdraait, is natuurlijk dat coulissenlandschap in die omgeving. Je ziet natuurlijk hier een soort ruimtelijke kamers langs de Jachthuislaan liggen. Nou, dat is de huidige kwaliteit en aan die kwaliteit moet het nieuwe plan gaan aansluiten. De volgende. Planvorming op de meet, dat laat ook wel een aantal dilemma's zien. Er is natuurlijk het dilemma dat het woonwagencentrum vernieuwd moet worden. Dat kun je op zichzelf doen, wat kostbaar is. Maar je kan natuurlijk ook kiezen voor de integrale aanpak. De combinatie van het woonwagencentrum met woningbouw, met nieuwbouwwoningen. Dat is een dilemma. Het dilemma bestaat eruit dat in feite niemand in de omgeving bezwaar heeft natuurlijk met het vernieuwen van het woonwagencentrum. Dat hebben alle mensen die we daarover gesproken hebben, die zeggen dat ook zo duidelijk. Maar de integrale aanpak, woningbouw op de meet, dat is wel een lastige. En dat woningbouw op de meet, dat slaat natuurlijk ook aan op het tweede dilemma wat er staat. Er is natuurlijk een enorme woningbehoefte in onze regio. De klanten staan daar vol van, u weet dat. Het zit ook in ons beleidsprogramma. En er zit natuurlijk daar het dilemma wat daarin aan vast zit, is natuurlijk die huidige woon- en groenkwaliteit die mogelijkerwijs aangetast wordt op het moment dat je woningbouw ontwikkelt op de meet. Een ander dilemma is meer van financiële aard. Het masterplan wonen is heel duidelijk in wat voor een programma zij hier wil. Dat is zeg maar dat 50% markt, 20% sociale huur en dan ook nog bereikbare huur en bereikbare koop. Versus de financiële haalbaarheid. En die financiële haalbaarheid die staat ook onder druk door de infrastructurele ingreep die je moet doen. Maar ook natuurlijk gewoon het vernieuwen van het woonwagencentrum wat daarbij komt. Een ander dilemma is natuurlijk, waar we het net al over hadden, de aansluiting van de Jachthuislaan. Je wil eigenlijk niet dat het nieuwe verkeer wat het plangebied ontwikkelt, dat via de Koninginlaan wordt afgewikkeld. En dan kies je dan ligt de keuze ervoor dat je dat via de Jachthuislaan doet. Maar ja, die Jachthuislaan heeft natuurlijk ook een groene kwaliteit, recreatieve waarde. En nou, dat is ook een dilemma waar je dan een goede oplossing voor moet vinden. Ik zei net al iets over de financiële haalbaarheid. Dat heeft natuurlijk ook met het dilemma te maken van, maar moeten we naar een negatieve, accepteren we een negatieve grondexploitatie of is de een positieve grondexploitatie uitgangspunt waar we rekening mee moeten houden? En dan zijn er een aantal bijdragen waar het gebied aan moet bijdragen. Natuurlijk de bovenwijkse infra. Ik zei het al, dat is de kruising op de Vredehofstraat. Het verplaatsen van het woonwagencentrum. Dat zijn een aantal zware lasten voor het project. Dit is een samenvatting van dilemma's. Er zijn er nog wel een paar, maar ik denk dat dit wel de hoofdpunten zijn. De volgende alsjeblieft. Ambities in het gebied waar we in het planproces mee als ambities hebben gehanteerd. Wat willen we in het gebied tot uiting brengen, zeg maar. Groen als verbinding, groen als kwaliteit die we kwaliteit die we in het plan duidelijk naar voren willen brengen. Ook gewoon wat je gegeven wordt door de omgeving, de groene kwaliteit, het plangebied inhalen in die woonomgeving. Maar ook als, wat een ander punt is, het gebied ook moet ook spelen en ontmoeten goed bedienen. Wat net ook al door het woonwagencentrum zelf naar voren is gebracht, dat het woonwagencentrum vernieuwd wordt, maar wel een eigen plek blijft. Dat is een belangrijk punt. Het hebben van gezamenlijke tuinen met elkaar, hofjes en het bedienen van diverse leeftijdsgroepen door middel van bijvoorbeeld inrichten van ook knarhofjes, waar senioren in diverse stadia ook goed in kunnen wonen. Nou, dat waren samenwoonambities. De locatie op zichzelf uitwerken door daar groene kwaliteiten in terug te brengen, recreatieve routes aan te brengen en ook nieuwe verbindingen te creëren. Dat is natuurlijk wat we ook een belangrijk punt vonden in de planvorming. Ja, en je ontwikkelt woonwerk niet voor gisteren of vandaag, maar natuurlijk ook het oog op de toekomst. We weten dat er iets met het klimaat aan de hand is. Je moet daar dus in je planvorming rekening mee houden. Dat is ook onderdeel van het planproces. De volgende. Er zijn natuurlijk ook een aantal bestaande structuren die nog wat beter kunnen. De zichtlijnen in het gebied, daarvan houden ze iets van, die zijn al heel sterk, maar die willen we ook benutten bij de nieuwe plannen. De waterstructuur die er is, die moet ook in feite het plan beter gaan bedienen. Ook om water als verblijfs- en woonkwaliteit terug te brengen. Ik heb al iets gezegd over het behouden van bomen in het gebied. Groenkwaliteit in het gebied en het ook het versterken van die nu al bestaande recreatieve routes. De dorpsbrand versterken, dat betekent natuurlijk ook dat je een nieuw silhouet gaat maken voor Soest op deze locatie. Dus dat betekent dat je de groene landschap je gebied intrekt, daar een goede voorkant maakt. Je wil eigenlijk ook dat de huidige erfafscheidingen waarvan je nu nog dat je die eigenlijk verbetert en een hogere kwaliteit geeft. En dat maar het betekent ook dat je gaat aansluiten op de huidige korrelgrootte. Dat klinkt heel vanzelfsprekend. Dat is niet in elk plan zo, maar we hebben hier ook wel gekeken van hoe is de huidige bouwstructuur in de omgeving en hoe gaan we daar goed op aansluiten, zodat dat de nieuwe woonwijk een logische eenheid gaat vormen met de bestaande woningbouw. De volgende. Als je dan de zaak op elkaar stapelt, bij wijze van spreken, dan krijg je zo'n soort denkplaat. Hier zien we een aantal ambities terugkomen in een structuurschema voor dat nieuwe plan. Waarin de natuur zijn plek krijgt, waarin het een goede woonplek wordt, waar verbindingen goed tot uiting komt, waar ook het dorp op een keurige manier afgemaakt wordt, maar dat er een nieuw silhouet ontstaat en dat er ook nieuwe kwaliteiten, groen kwaliteiten worden toegevoegd. De volgende. Als je dit naar thema's uitwerkt, dan zie je, als je dan naar het thema water kijkt, dan zie je dat je op het moment dat je zegt van oké, je moet een aantal waterproblemen in het gebied goed oplossen. En je wil ook dat het water een kwaliteit gaat betekenen voor die nieuwe leven- en verblijfskwaliteit. Ja, dan kom je tot een soort structuur zoals wat u linksboven ziet. In feite zou elk plan wat je voor de meent verzint, die zou eigenlijk wat waterstructuur dit moeten betekenen. Dat geldt eigenlijk ook voor de ontsluiting. U ziet de jachthuislaan met de rode streep aangeduid. En dat betekent dat de autostructuur, de autoverkeer, nou, via de jachthuislaan op een dergelijke manier zou moeten worden aangesloten. Er is ook nog autoverkeer mogelijk vanuit de Koninginlaan, die alleen zeg maar, het eerste deel van het woonwagencentrum bedient. En elk plan wat je voor woningbouw en het vernieuwen van het woonwagencentrum verzint, zou op een dergelijke manier ontsloten moeten worden. En dat geldt eigenlijk ook voor de groen en de recreatie. Elk plan wat je bedenkt, die zou op een manier die groene recreatieroutes moeten leveren, zoals dat in het linksonder plaatje staat vermeld. Om ervoor te zorgen dat het gebied goed doorwaadbaar is, doorloopbaar is en dat het dat al die kwaliteiten die je eigenlijk wil exploreren in het gebied, dat die ook op die manier tot uiting komen. De zichtlijnen die nu ook al in het gebied zitten en de nieuwe die we willen aanvoeren, elk plan wat je voor de meent bedenkt, dat zou eigenlijk dergelijke zichtlijnen moeten omvatten, moeten bevatten. De volgende alsjeblieft. Zoals ik net al zei, we wisten op het moment dat we met de planvorming begonnen vorig jaar, het tweede kwartaal, dat de aansluiting die nodig is om het gebied voor de auto's goed te ontsluiten, dat het een ingrijpende gebeurtenis zou zijn. Nou, zoals ik net al zei, er waren al een aantal mogelijkheden uitgesloten. De Koninginlaan of direct op de Biltse Laan of via de Jachterslaan naar het westen, die waren uitgesloten. En dus hebben we ons onderzocht, een studie gedaan van wat nou als we de Jachterslaan aansluiten op de Vredehofstraat. Die informatie hadden we nodig om te onderzoeken of dat überhaupt mogelijk was, verkeerstechnisch. Dus we hebben op basis van verkeersaantallen, verkeersberekeningen uitgewerkt hoe dat zou kunnen. Dit plaatje laat dat zien dat het op deze manier mogelijk is. En daarmee kregen we ook een financieel beeld van wat die mogelijke kosten kunnen zijn als we het op deze manier zouden kunnen doen. Dit plaatje geeft niet meer aan dan een indicatief studie naar die mogelijke aansluiting. Op het moment dat er een besluit komt dat dit de aansluiting gaat worden, dan moet dit plan ook nog stedenbouwkundig waar worden gemaakt. Dat betekent dat er een verdere uitwerking nog moet plaatsvinden. En dat betekent automatisch ook dat we met belanghebbenden in de omgeving, mensen die aan die kruising wonen, dat we daar goede gesprekken over gaan voeren om te zorgen dat het ook inderdaad een fatsoenlijke aansluiting wordt. De volgende alsjeblieft. Wat we ook doen met het plan op de meent, één ding weten we wel, we zullen het woonwagencentrum moeten vernieuwen en ook wel op korte termijn. En op korte termijn moet je echt denken aan 2-3 jaar dat dan die zaak wel aangepakt moet gaan worden. De kosten weten we ook zo indicatief, ongeveer 2-3 miljoen kosten, dat is wat we met elkaar zeker weten. De volgende. Waar staan we nu precies in het planproces? Die rode dot die u ziet, dat is onze positie in het proces. We zijn de initiatieffase aan het afronden feitelijk. We weten ongeveer wat die studies kunnen behelzen. Dus hoe woningbouw op de meent zou kunnen plaatsvinden. Die willen we ook eerst nog verder uitwerken. Die zijn nog niet helemaal gereed. En de komende periode, maanden, zullen we het initiatieffase weer gaan afronden. Dus zover zijn we nu nog niet, maar we zijn al een heel eind op streek. De volgende. Dan een belangrijk punt voor vanavond. We hebben zo'n €230.000 plankosten besteed. En waar hebben we dat nou allemaal aan besteed? We hebben, nou, net als zij, we hebben eerst de intentieovereenkomsten met de ontwikkelaar uitgewerkt. Daar hoort ook bij de projectopdracht die we daarbij hebben uitgewerkt. En dat heeft ongeveer zo'n €40.000 bij elkaar gekost. We hebben een omgevingsconsultatie verzorgd en daar moet u ook om begrijpen, een aantal andere zaken nog bij begrijpen. Door een aantal WOP-verzoeken en dergelijke hebben uitgewerkt. En dat heeft bij elkaar zo'n 55.000 euro gekost. Het uitwerken, het opstellen van de stedenbouwkundige studie, dat heeft zo ongeveer 35.000 euro gevergd. En de studie naar de, het verkeer, dus de aansluiting op de Vredehofstraat, dat heeft zo ongeveer 25.000 euro gevraagd. En dan ziet u het laatste punt, de grondexploitatie en de onderhandeling aankoop. Dat heeft ongeveer 75.000 euro gekost tot nu toe. En bij elkaar kom je dan op een som van een 230.000 euro uit. De volgende. Even kijken.
Deze gaat wethouder van Aalster, denk ik. Nee, sorry, wethouder Treep. Ik zeg het helemaal fout.
Precies,
van Aalster, ja. Mij voorbij zit aan te kijken. Deze gaat wethouder Treep voor haar rekening nemen.
Ja, dank u voorzitter. Nou, zoals u uit het vorige verhaal op kon maken, was de aanvankelijke eerste ton niet toereikend voor wat we tegen zijn gekomen onderweg. En liggen er ook nog wel wat bestuurlijke dilemma's en keuzevraagstukken voor, met verschillende knoppen, inhoudelijke knoppen zoals we dat noemen, om aan te draaien, om te kijken hoe kan je tot een verantwoord resultaat komen. Op basis van de werkelijke uitgaven komen we dus tot die 230.000 euro. Dat heeft ermee te maken dat we het project hebben bevroren. Ik heb u dat in december ook gezegd. En met bevroren bedoel ik, we hebben het project stopgezet. Zodat we deze avond konden organiseren. Zodat we geen verplichtingen meer zouden hebben. Behalve het organiseren van deze avond. En het tussendoor beantwoorden van vragen, bijvoorbeeld van bewoners. Dat heeft ertoe geleid dat we 130.000 euro hebben uitgegeven. Maar dat we er ook nog niet helemaal zijn voor de komende tijd als we u die richtinggevende discussie willen gaan voorleggen. Ik heb daarvoor een planning gemaakt, maar ik zal eerst deze sheet verder toelichten. Alles wat we hebben voorgelegd valt binnen die initiatieffase. Maar van tevoren wisten we niet precies wat we nog tegen zouden komen. En dat is vaker in een project. Het is niet een lineaire weg van A naar B in gebiedsontwikkeling. We hebben daar eerder een presentatie over gehad in deze raad. Soms is het een black box. Twee stappen vooruit, één terug. Of twee stappen terug en één vooruit. En dat is wat wel hier aan de hand is. Maar daarmee klassificeren we deze hogere kosten wel als onvoorzien, onvermijdelijk en onontkoombaar, zoals wij dat noemen in onze spelregels van de PNC-cyclus. Waar we nog steeds naartoe werken is de intentie om de gemaakte kosten in te brengen in de samenwerkingsovereenkomst. En daar zijn we nog niet. En op basis van de keuzes die wij nog moeten maken, zit daar ook een kanttekening bij. Ook inherent aan dit project toen we starten, maar nog steeds van kracht. Als het project op zichzelf geen doorgang vindt, dan zijn de kosten voor onszelf. Dat is ook in ieder ander plan, als we niet komen tot ontwikkeling of tot een bestemmingsplan. Ook dan zijn de kosten voor onszelf. Dat is onveranderd. Maar ik wil wel graag het volgende opmerken. Want we handelen binnen de opdracht die we hebben gekregen van de meerderheid van de Raad, met het vaststellen van de wet voorkeursrecht gemeente. Maar wij realiseren ons ook terdege dat de tijd tussen het schrijven van de najaarsnota, de behandeling daarvan in het college en de behandeling daarvan in de Raad, de tijd daartussen is behoorlijk groot. En met de kennis van vandaag wil ik u bij deze mijn oprechte excuses aanbieden. Want het was op zijn plaats geweest als ik u namens het college op een eerder moment actief had geïnformeerd over wat we u in de najaarsnota voor zouden leggen. En die gelegenheid heb ik wel gehad. En het had veel beter gepast in de omgangsvormen die wij als college met u hebben als raad. Ik bied u mijn excuses aan dat ik dat niet heb gedaan. En het heeft ook extra gezorgd voor ruis naar omwonenden toe. Omdat ook zij met spanning hebben zitten wachten op een inhoudelijke presentatie van ons. En de vertraging die het heeft opgeleverd voor de richtinggevende discussie hadden wij natuurlijk al eerder gepland en is vertraagd om genoemde redenen door Allard Stroo. Volgende sheet, graag. Wat wij u willen voorleggen volgende week en de week daarna, op 3 en 10 februari, is een hernieuwd raadsvoorstel. Waarin wij u vragen om in te stemmen met een begrotingswijziging met die 130.000 euro voor 2021. Maar ook een budget van 30.000 in 2022. Om de richtinggevende discussie goed met u te kunnen voeren. Want zoals u begrepen hebt, de studie is nog niet compleet. We hebben nog niet een verhaal wat vrij is gegeven door het college, waarin bestuurlijke dilemma's al iets fijner zijn afgepeld voor u, zodat we ook echt houtsnijdende varianten en dilemma's kunnen voorleggen. Volgende sheet graag. Hier ziet u een tijdlijn. Met 4 kwartalen in de groene blokken, waarvan wij denken dat we na de richtinggevende discussie een nieuw moment in moeten plannen. Een go-no-go moment. We willen u in de gelegenheid stellen om in de richtinggevende discussie daadwerkelijk u uit te kunnen spreken over dit plan en of u er verder mee wil gaan of niet. En als u dat wil, en er komt een go, dan zullen we u een voorstel doen met heel duidelijk de vervolgstappen. Welke moeten we dan nog gaan maken? En daarin zit dan die beoogde omgevingsconsultatie en een vaststelling in het derde kwartaal in het college van een stedenbouwkundig schetsontwerp. Een samenwerkingsovereenkomst die in afkorting SOC heet en een grondexploitatie. En parallel daaraan zal het traject van de grondverwerving meelopen, omdat dat een van de voorwaarden is om überhaupt tot een grondexploitatie te kunnen komen. Daar hoort dan ook een planbudget bij, wat we dan op voorhand zullen vragen. En als we dan verder gaan, dan zal in het vierde kwartaal een raadsbehandeling zijn, waarin u kennis kunt nemen van dat stedenbouwkundig schetsontwerp. En waar u in kon stemmen met de start van het maken van een omgevingsplan, als dan de omgevingswet van kracht is. En anders maken we een bestemmingsplan. En dan zullen we u ook een planbudget vragen beschikbaar te stellen voor de vervolgfase, de ontwerpfase en de realisatie. En dan gaan we daarna verder met het daadwerkelijk opstellen van het omgevingsplan. En dat ziet u onder de vierkantjes. En het stedenbouwkundig ontwerp, dat zullen we moeten vaststellen met elkaar. En dan gaan we naar de anterieure overeenkomst, zoals dat heet, de vergunningverlening en de startbouw. Met daarachter heel grof even in ieder geval de jaartallen, omdat het echt lastig in te schatten is hoe snel dit allemaal gaat. En ook alles onder voorbehoud is van wat u als raad daarover besluit. Tot zover deze presentatie.
Dan kunnen we de schermdeling stoppen. Bent u allemaal weer in beeld? We spreken nu 9:10. We zijn nog geen uur onderweg, dus ik denk dat we rustig de vragenronde kunnen starten. En dan stel ik voor, als we de vragenronde hebben gehad van uw zijde, dat we kort schorsen. Die kunnen we dan gebruiken om even te verpozen. En dan kan de wethouder die pauze ook gelijk gebruiken om de beantwoording voor te bereiden. Neemt u me niet kwalijk, want ik was afgeleid door de handjes die op mijn laptop links van mij binnenkwamen. Ik geef als eerste het woord aan mevrouw Gastelaars.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb in eerste instantie een paar vragen over de presentatie. Er was heel mooi, wordt er gezegd, van communicatie en participatie. Maar waarom is dan niet, waarom zijn dan niet alle omwonenden voor vanavond uitgenodigd en is er maar selectief in de buurt een brief verspreid om deze avond aan te kondigen? Dat vinden wij ontzettend slordig. Meneer Stroo die had het over de structuurvisie 2009 en de rode contour. Maar daar zit ook in de stukken de toetsingskader ruimtelijke kwaliteit Jachthuislaan landelijk gebied 2013 vastgesteld door de Raad. En daar hoor ik niemand over. Maar wat ons betreft is dat het onderliggend kader waarop alle plannen ontwikkeld zouden moeten worden. En ik hoorde... In eerste instantie wordt er gezegd bouwen binnen de rode contour en de studiegebied erbuiten. Maar vervolgens hoor ik de heer Stroo zeggen verplaatsing van het woonwagencentrum. En dat zou betekenen, als ik de plaatjes goed interpreteer, dat er wel gekeken wordt naar verplaatsing van het woonwagencentrum tot aan de Jachthuislaan. Dat is buiten de rode contour. Terwijl ik eind vorig jaar nog van de wethouder heb begrepen dat vragen aan de provincie om de rode contour te verleggen, dat die op niets zijn uitgelopen. Dus dan verbaast het me dat er nu alsnog wordt gekeken naar het verplaatsen van het woonwagencentrum buiten de rode contour. En dat was het voor dit moment eventjes.
Dank u wel, mevrouw Gastelaars. Dan heb ik een handje van de heer Witloks, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp uit de presentatie dat er aanvankelijk niet rekening is gehouden met grondverwerving in die initiatieffase. Later is die grondverwerving, zoals meneer Stroo het zegt, het was aanvankelijk niet de bedoeling van de eigenaren om te kopen, maar dat is er toch op enig moment ingekomen. En dat heeft ook nogal te maken met een overschrijding van, of een belangrijk deel van de uitgaven. Dat is 75.000 euro als ik het goed heb begrepen. En ik zou graag willen weten wanneer die grondverwerving in beeld is gekomen. Dus dan gaat het mij echt om het tijdstip waarop men serieus met die grondverwerving te maken kreeg. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Witloks. Nou lijkt het in mijn scherm op alsof er geen vragen meer zijn. Dan moet die presentatie wel heel helder geweest zijn. Er zijn geen vragen. Goed, ik kijk nog even. Weten we het zeker? We weten het zeker. Dan schors ik een minuut of zeven, want met weinig vragen hoef je er ook niet lang over na te denken. Dan gaan we om 9:00 weer verder. Een vraag om de camera's aan te zetten. Ik heropen de vergadering. Excuus dat het 5 minuten langer duurde, maar het was even ingewikkeld om de goede teamsvergadering met ondersteunende ambtelijke organisatie te krijgen. Maar dat is uiteindelijk gelukt, dus in die zin zijn we weer tevreden. En kan de wethouder nu beginnen aan haar beantwoording van de vragen. Wethouder Treep.
Ja, dank u wel. Begin ik met de vraag van mevrouw Gastelaars over de participatie. En u vroeg waarom heeft u niet alle omwonenden een brief gestuurd om ze te informeren over deze avond. Primair is dit een informatiebijeenkomst voor de Raad. Maar ik kan u wel vertellen dat alle deelnemers die aan het webinar hebben deelgenomen in mei, dat zijn 130 deelnemers, een brief hebben gekregen. En verder is dit een openbare avond toegankelijk voor iedereen. Uw vraag over het woonwagencentrum en of er sprake is van verplaatsing binnen of buiten de rode contour. We hebben nog geen plan daarvoor. We zijn nog bezig met de studies zoals ik aangaf. Dus dat is nog te vroeg om daar een conclusie over te trekken. En de vraag van de heer Witloks, Partij van de Arbeid, over de grondverwerving. Die is er ingekomen. Het is natuurlijk begonnen met het vestigen van de wet voorkeurrecht gemeente in februari. Maar op weg naar de zomer is daar wel een versnelling in gekomen. En dat heeft te maken met de wens van de verkopende partij om tot een afronding hierover te komen. Dus dat heeft rond de zomer plaatsgevonden. Volgens mij heb ik daar de vragen mee beantwoord, voorzitter.
En zo zie je maar dat het voorbereiden van de vragen langer kan duren dan het beantwoorden ervan. Ik zie een handje en dat is mevrouw Gastelaars en daarna meneer Witloks. Ik geef eerst het woord aan mevrouw Gastelaars.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik hoor de wethouder zeggen dat er nog geen plan is om het kamp buiten het woonwagencentrum buiten de rode contour te bouwen. Maar de heer Stroo die zegt nadrukkelijk verplaatsen van het woonwagencentrum. Hij heeft het ook over het verkeer voor het eerste deel van het woonwagencentrum dat van de Koninginnenlaan komt. En bovendien, als je naar de plaatjes kijkt, dan is het ook het woonwagencentrum buiten de rode contour. Dus het verbaast me dat u dan zegt dat er nog geen plan is voor het kamp buiten de rode contour. En nu ik toch het woord heb, voorzitter, ik heb nog een paar aanvullende vragen. En er is gezegd in de presentatie van meneer Stroo dat omwonenden niet willen dat of moeite hebben met de verkeersafwikkeling via de Vredehofstraat. En 5 minuten later laat hij die enorme rotonde zien daar van die Vredehofstraat verkeersafwikkeling. Dus dat lijkt me een beetje, dan kan je wel zeggen, we houden er rekening mee, maar vervolgens hou je er dus geen rekening mee. Dat verbaast me. En hoe past die verkeersafwikkeling via de Jachthuislaan dan binnen de vastgestelde programma recreatie en toerisme van de provincie, recentelijk vastgesteld, waarin de Jachthuislaan wordt aangewezen voor wandelen en fietsers? En dan de derde vraag is nog even, er is net een erfgoeddeal met Paleis Soestdijk getekend om tegen te gaan van de verdroging in het hele gebied. Dan zou het waterpeil van de Pruimgracht verhoogd moeten worden. Nou, dat hele gebied, de strook tussen Jachthuislaan en Beeldseweg, moet vernat worden. Nou, als je daar op dat hele gebied bezig bent met natuur en water, hoe kun je dan aan de andere kant gaan bouwen? Want dan volgens mij krijg je dan dezelfde problematiek als in het Soesterveen. Maar ik ben benieuwd. Tot zover.
Soms zitten er al conclusies in uw vragen, maar we gaan kijken of de wethouder daar antwoord op heeft. Dank u wel, mevrouw Gastelaars. Ik geef nu als eerste het woord aan de heer Witlox en ik weet dat meneer Boks daarna ook nog een vraag wil stellen.
Ja, dank u wel. Ik hoor de wethouder zeggen aan de ene kant dat de bekendheid rond die grondverwerving op weg naar de zomer was en aan de andere kant of in de zomer. Ik zou dat wat grager, wat preciezer horen van de wethouder en dan met name in welke maand het zich afspeelde. Dank u.
Dank u wel, meneer Boks.
Ja, voorzitter. Ik heb een vraag aan de wethouder. Is het een vergissing dat de wethouder nu vraagt om aanvullend projectbudget van €130.000 voor 2021? En ik vraag dat omdat wij het project hebben stilgezet. Er zou niets meer uitgegeven worden in 2021. En vervolgens wordt er nu gevraagd om een uitbreiding van €130.000 voor 2021. Ik kan dat niet helemaal rijmen, maar misschien kan zij daar een toelichting op geven.
Nou, dat ga ik zelf doen, want het is al zo vaak besproken, meneer Boks. In de PNC-cyclus, zoals u al een aantal jaren met ons meeloopt, worden de overschrijdingen en de onderschrijdingen die een karakter hebben, dat ze goedkeuring van de raad vragen in het kader van het budgetrecht gemeld. Dus dat zijn uitgaven die gedaan zijn. Dus de €130.000 is uitgegeven. Dat is niet een aanvullende vraag naar budget. Dus voor 2021, ik zei bijna 1921, maar dat zegt iets over mijn leeftijd. Zou u de vraag zelf kunnen weten, het aanvullend budget, en dat zat in feite ook al verpakt in de originele analyse, is de €30.000 die voor 2022 nodig is. Dus dat is, die kon ik voor u antwoorden als voorzitter van uw raad. Meneer Boks?
Die uitleg, die kan ik niet volgen, omdat hier staat een aanvullend budget. We hadden al €100.000 staan en we vragen er nu €130.000 bij voor 2021. Anders is het geen aanvullend budget. Het aanvullende budget zou €30.000 zijn.
Nou, dat is dan een semantische discussie waarvan ik denk van, daar gaat u volgende week maar met elkaar in de raad over in de heg, denk ik dan maar. Dat past mij niet in mijn rol als voorzitter. Ik ga kijken of er nog meer mensen zijn die vragen hebben. En ik zie niemand zich bij mij melden. Nee. Dan ga ik kijken of u consultatie nodig heeft of dat u gelijk kunt antwoorden. Wethouder Trip geeft aan dat ze gelijk kan antwoorden.
Dank voorzitter. Om te beginnen, de drie vragen die u stelt, mevrouw Gastelaars, dat zijn nou precies de dilemma's waar we tegenaan lopen, de botsende kaders waar we het over hadden. Zowel op verkeer, we weten dat bewoners het niet zien zitten om aan de Jachthuislaan de verkeersafwikkeling plaats te laten vinden. En tegelijkertijd zullen we er wel studie naar moeten doen hoe voor dit beoogde plan verkeersafwikkeling kan plaatsvinden. En dat is botsend met elkaar. Dat geldt ook voor of de Jachthuislaan wel of niet behouden moet blijven als recreatieve route met de inrichting die daarbij past. Dat is een van de dilemma's waar wij mee spelen, waar we onderzoek naar doen en studies naar verrichten, waardoor wel zo'n plaatje van zo'n indicatief verkeersafwikkeling gemaakt wordt en we u die ook laten zien dat we daarmee bezig zijn. Hetzelfde geldt op het gebied van water. We weten, en we hebben de erfgoeddeal van Paleis Soestdijk ondersteund, dat in dit gebied water een belangrijke rol speelt. En dat zal ook van invloed zijn op de mogelijkheden die je in dit hele gebied, van de Meent, maar ook bij de Willemshoeven, die je daar hebt en de kansen die dat eventueel kan bieden. En dat geldt ook voor het woonwagencentrum. Je kunt het ook verplaatsen binnen de rode contour. We hebben daar ook een stuk eigen grond. Dus zo moeten we onderzoeken en studeren en komen we bij u terug om die dilemma's heel precies aan u voor te leggen. De heer Witloks vraagt welke maand exact. Ergens eind mei, begin juni heeft de verkopende partij aangegeven die versnelling te willen aanbrengen in de gesprekken. En dat heeft dan geleid tot eerste verkennende gesprekken en tot een opdracht om daar juridische ondersteuning op in te zetten. Dat is allemaal in de loop van de zomer achter elkaar volgend in die maanden vanaf juni.
Daarmee zijn denk ik de meeste vragen beantwoord, maar ik zie dat meneer De Ruiter nog een vraag heeft en daarna meneer Witloks. Laten we vandaag gewoon meer dan de twee termijnen doen. We hebben de hele avond ervoor geboekt. Meneer De Ruiter, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Ik was mij er ook niet van bewust dat we tijdens de informatieavond ook met formele termijnen werkten. Even voor mij samenvattend. Begrijp ik het goed dat ten opzichte van wat oorspronkelijk als initiatieffase bedacht is, de wethouder nu zegt dat het enige wat daaraan toegevoegd is, de discussie over de grondverwerving is. Ja, dus we hebben een initiatieffase met elkaar benoemd, klaarblijkelijk. En daar is de discussie over de grondverwerving aan toegevoegd. Is dat het enige wat aan de initiatieffase is toegevoegd in het orde van de wethouder? En dat is dan precies het deel wat dan zoveel kosten met zich meebrengt. Dat verklaart dan de enorme overschrijding. Dus dat is mijn vraag, voorzitter.
Hey, Lien, met al uit.
Ik hoor nou iemand.
Zeg je nou 23 maart 21?
Hallo?
AKD?
Ja. Hallo.
Ik kan iemand het geluid uitzetten?
Dat is wel heel snel.
Alle geluid uit.
Ik heb op 2 maart 2021
Hij is gedempt. Ja. Nou, dit was weer een hele bijzondere. Ben ik nou ook gedempt of valt het mee? Kunt u mij wel horen? Dat is interessant, hè? Zo'n stoorzender zou ik dat maar haast willen noemen. In ieder geval is uw vraag duidelijk, meneer De Ruiter. We zijn nog niet klaar. Er zijn nog meer vragen. Dus we gaan gewoon straks nog eventjes schorsen als u de beantwoording nodig heeft. Meneer Witloks, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ja, nu wordt het toch wel een beetje spannend. Ik begrijp dat de wethouder roept eind mei, begin juni. We hebben 21 mei een raadsbrief gehad. Dus ik zou graag willen weten of het al op 21 mei bekend was.
Dat is helder. Ik ga even dan weer schorsen. Oh nee, ik zie meneer Boks. Die wil nog een vraag stellen. Meneer Boks. Met geluid graag. We zien dat u moeite heeft met het vinden van het. Het is goed dat ik niet kan liplezen, want volgens mij zit u nu te mopperen op het apparaat. Die kon de handjes al niet induwen. Kunnen wij hier vandaan het geluid van meneer Boks aanzetten? Nee, dat kan niet.
Dat kunnen wij niet.
Ja, kunt u dat?
Nee, dat kunnen we niet.
Nee, dat kunnen wij niet. Meneer Boks, als u uitlogt en weer inlogt, dan kan ondertussen de wethouder de vraag op de andere doen. Dus dat is een korte schorsing. En dan met een beetje geluk kan dan wel uw vraag gelijk beantwoord worden. Dus ik schors even een kort moment voor consultatie van de wethouder met de ambtelijke organisatie. Iedereen weer de camera aanzet. Ik heb gezien dat meneer Boks opnieuw is ingelogd. Ik ben zelfs geïnformeerd dat zijn handje weer werkt. Dus met een beetje geluk doet het geluid het nu ook. Dus ik geef hem uiteraard als eerste het woord. Als we even iedereen hebben, de kans hebben gegeven om in te schakelen. Ze zijn er nog niet allemaal. Gaat u gang, meneer Boks.
Ja, voorzitter. Een paar weken geleden hadden wij een inspreker in de raad. En die maakte melding van een 50-tal woningen die hier op in dit plan buiten de rode contour zouden zijn gepland. Wat kan de wethouder over die opmerking in dit kader zeggen?
Dat is een goede vraag. Ga ik aan de wethouder vragen. Wethouder van Aalst. Nee, zeg ik het weer. Aukje en van Aalst ligt zo dicht bij elkaar. Ik ben niet helemaal scherp. Wethouder Treep.
De vraag van de heer De Ruiter van GroenLinks. Hoe zat het met de oorspronkelijke initiatieffase en de toevoegingen daarin? De grondverwerving is maar één van de items die hebben geleid tot meer kosten, hoewel het wel een grote brok is. En we hebben u in deze presentatie laten zien dat er ook andere kosten mee gemoeid zijn in deze initiatieffase, zoals extra onderzoek, zoals omgevingsconsultatie, et cetera. En wij sturen deze presentatie uiteraard na deze avond ook op, zodat u dat rustig terug kunt lezen en kunt zien wat er dan extra aan uitgegeven is in deze initiatieffase. En de grondverwerving aan zich is een parallel traject wat ook is gaan lopen in deze tijd, in dit najaar. De vraag van de heer Witloks. Ja, de gesprekken over grondverwerving die lopen in beginsel al sinds de ontwikkelaar bezig is geweest om een concept grondovereenkomst te krijgen met de verkopende partij. En wij daar de wet voorkeursrecht gemeente hebben ingesteld in februari. En vanaf dat moment hebben wij verschillende stappen ondernomen, gesprekken. Dat heeft geleid tot juridische inzet op dit onderdeel. En wanneer dat dan exact is, dat weet ik niet. Dat weet ik niet precies. Maar dat is ook logisch dat ik dat niet precies weet, omdat ik niet elke datum precies weet wanneer wat heeft plaatsgevonden. Maar wel in de zomer en na 21 mei is de juridische inzet gepleegd. De heer Boks heeft het over een 50-tal woningen die buiten de rode contour zouden gepland. Daar heb ik geen antwoord op hoe dat komt dat inwoners het daarover hebben. Daar heb ik geen zicht op. Daar kan ik dus ook geen antwoord op geven.
Goed, dan kijk ik weer naar u allen, meneer Witloks.
Ja, voorzitter. Ik hoor er toch weer tegenstrijdige berichten. Eerst grondverwerving dit najaar, dan niet exact kunnen zeggen en dan in de zomer en dan wel na 21 mei. Het is mij eigenlijk niet echt duidelijk en ik begrijp dat het een belangrijk element is geweest. Meneer Stro heeft eraan gerefereerd. Het was aanvankelijk niet de bedoeling, zei hij. Eigenaar wilde op een gegeven moment echt verkopen en dat heeft, als ik dan het overzichtje zie wat we gekregen hebben, tot een aanmerkelijke overschrijding gezorgd. Ja, ik ga er maar vanuit, als ik de wethouder goed begrijp, dat het na 21 mei is geweest. Als ze dat kan bevestigen, dan ben ik in ieder geval een eindje meer op weg naar waar ik naartoe wilde. Dank u.
Dank u wel, meneer Witloks. Ik snap uw vraag en verwarring daarover overigens. Maar ik denk dat de wethouder u zo gaat bevestigen wat u aannam dat juist was. Ik ga even kijken of er nog meer vragen zijn. Dan ziet u mij in beeld naar links kijken naar mijn schermpje. Nee, dan ga ik kijken naar wethouder Treep.
De heer Witloks, dan bevestig ik bij deze wat u zojuist bondig heeft samengevat. Dank u wel.
Goed. Dan ga ik kijken of er nog behoefte is. Ja, ja, wel degelijk. Meneer Boks en daarna meneer Witteloks nog een keer. Meneer Boks.
Ja, voorzitter. Het was niet zomaar een inwoner die 50 woningen meldde. Dat was meneer Rademaker bij zijn inspreken. Maar goed, laten we het daar laten. Als ik de schetsplannen die ik heel snel heb gezien vanavond, als ik die zie, dan was het overgrote merendeel van de vlekken bevond zich buiten de rode contour. Dus daarom ben ik op deze vraag gekomen. Ik koppel ze daarom samen. Dus nog een keer diezelfde vraag aan de wethouder. En een toevoeging op de discussie die net geweest is over gronden en dat soort zaken. Op 11 mei is er een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de ontwikkelaar. En daar wordt al over die grondposities gesproken. Dus vanaf dat moment is het formeel en officieel in beeld, volgens mij. Tot zover.
Dank u wel, meneer Witteloks.
Ja, de wethouder bevestigt in wezen mijn verhaal, maar dat ging van najaar naar niet exact in de zomer. Concreet, het was na 21 mei, is dat de conclusie die u met mij deelt, wethouder?
Dat vast wel, maar de wethouder vraagt dan nog even consultatie, want als het zo precies aankomt, dan hebben we weer nodig de mensen die buiten dit huis zijn om die nog even te consulteren. Dus ik schors weer voor een aantal minuten. Heren, we hadden wat technische problemen met de goede verbindingen, zal ik maar zeggen. U kunt weer inschakelen. Het is interessant, zo'n digitale vergadering, waar ook de ondersteuning voor een deel op afstand zit. Als iedereen weer inschakelt, ik zag dat meneer, nee, ik ga er niks over zeggen. Goed, wethouder Treep.
Ja, dank u voorzitter. Begin ik met de vraag van de heer Boks van Las over de vlekken. Heel nadrukkelijk, de plaatjes die we vanavond hebben laten zien zijn studies en geen plan. En daar staan onderdelen in benoemd over water, wonen, verkeer, et cetera. En is nadrukkelijk een eerste tekening van welke ambities we zouden willen leggen in dit gebied en welke strijdige dilemma's daarin zitten. Dus we spreken daar nog niet over bouwvlekken of waar woning dan geprojecteerd moet worden of wat dan ook. Het is echt een studie. Nog een keer terug naar de heer Witteloks, Partij van de Arbeid. En ik probeer het nu dan toch maar even zo helder mogelijk te krijgen voor u en voor ons allemaal. We spreken natuurlijk al geruime tijd over die grondposities. En het is wel in stijgende lijn gebeurd met een versnelling. En dat is steeds complexer geworden. En dat is na mij geweest. En die meerkosten die daaruit voortvloeien, die hebben zich ook naarmate we verder kwamen gemanifesteerd. En zijn daar meer uren in besteed. Vandaar dan ook dat grote bedrag. En dat is na mij pas manifest geworden. En uiteindelijk zullen we dan ook hier verder over moeten praten, omdat de koop van die gronden nou eenmaal onderdeel is van dit proces en we daar vanzelf weer bij u op terugkomen.
Goed, nou, meneer Witteloks. Ik zou zeggen, anders gaan we het schriftelijk afwikkelen, maar meneer Witteloks heeft het woord.
Ja, dank u voorzitter. Ja, nu hoor ik weer in mei. Natuurlijk is die datum van 25 mei toen we geïnformeerd werden van belang. Ik zou graag willen weten exact wanneer zich dit nou afspeelde, rond wanneer die grondverwerving nou echt zodanig op de agenda kwam dat bekend was dat die uitgaven moesten worden gedaan. Dus ik zou dat graag precies willen weten en doe dat dan schriftelijk, maar wel voor 3 februari. Dan kunnen we, en dan hebben we allemaal precies het overzicht van wie wanneer wist, en wij dan ook, maar was nu, wanneer die kosten zeg maar begroot hadden kunnen worden. Dus dat is mijn vraag aan de wethouder, of dat op die manier inzichtelijk kan worden gemaakt. Ik neem aan dat er een term voor staat, dat heet feitenrelaas, geloof ik. Dus op die manier.
Een heldere en politiek relevante vraag gaan de wethouder zo laten beantwoorden. Mevrouw Gastelaars.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wat ik net de wethouder hoor zeggen, het zijn studies. En nou ja, daar zit water bij en daar zit wat groen bij. Maar volgens mij gaat het hier over wonen. En het verbaast mij echt enorm dat er geen woning in de hele studie ingetekend staat. Daar kan je weinig woningen of veel woningen doen. Maar waarom staan die er in hemelsnaam niet in? En een tweede vraag is, als het alleen maar studies zijn en nog geen plan, dan zijn we dus eigenlijk met de optelsom die we nu kunnen maken, een €250.000 kwijt aan planvorming. Maar er is geen plan, het is een studie. Zijn we nou niet heel erg ver van huis op deze manier? Dank u wel.
Wethouder Treep.
De heer Witloks, ja, we zullen een en ander op papier zetten voor uw raad om dat inzichtelijk te maken. Dat lijkt me het meest praktisch. Mevrouw Gastelaars, ja, we zijn juist op weg naar die varianten waarin we u in een richtinggevende discussies voor kunnen leggen welke uithoeken we hebben in dit speelveld en welke strijdende belangen daar dan zijn en dilemma's. En die hebben dan uiteraard ook te maken met de woningbouw. Maar om daar te kunnen komen zijn deze studies wel nodig. En we zijn nog niet precies op dat punt dat we u dan ook die varianten voor kunnen leggen.
Dat lijkt mij ook een heldere beantwoording. Ik denk dat we daarmee het onderwerp als zodanig, voor zover dat kan op dit moment, al aardig uitbundig hebben besproken. En ik kijk even of ik dat goed heb vastgesteld. In ieder geval een toezegging van de wethouder om de kosten voor de juridische ondersteuning duidelijk te maken, nog op een schriftelijke manier. Ik zie meneer Boks nog het woord wil. Meneer Boks.
Ja, voorzitter, als we dan toch dingen op papier gaan zetten, dan zou ik het plezierig vinden als wij voor de discussie van 3 februari ook nog even de pagina's 45 en 46 uit de voorjaarsnota, dat we die voorgelegd krijgen en misschien nu ingevuld met de juiste getallen. Maar misschien hoeft er ook helemaal niks aan te veranderen, hoor, dat zou kunnen. Maar die wilde ik wel graag in de voorbereiding op 3 februari ontvangen van het college.
U krijgt in ieder geval een nieuw raadsvoorstel waar het college toe heeft besloten. En als u aanvullende informatie wil, bijvoorbeeld de pagina's 45 en 46 van de voorjaarsnota, dan dat lijkt het me niet al te moeilijk, dat is openbare informatie, maar die kunnen we u verstrekken. Dus dat zal vanuit de griffie gebeuren. Goed.
Voorzitter.
Ja, meneer Boks.
Voorzitter, met uw welnemen. Ik vind dit een zeer flauw antwoord. Ik vraag niet om pagina's 45 en 46 uit de voorjaarsnota. U had kunnen weten dat ik die misschien wel hier in beeld heb, in het scherm heb. Dus die hoef ik niet te hebben. Het gaat erom de financiële verantwoording die daar gegeven wordt. En de dingen die ik vanavond hoor, die wijken uiteen. En die zou ik graag tegenover elkaar gezet willen hebben, zodat we weten waar we het over gaan hebben. Geen semantische discussie, een discussie over de werkelijkheid en over de cijfers. Daar ben ik op uit. Dank u wel.
Zo had ik uw vraag ook begrepen, hoor. Maar dat, ik snap niet waar uw agitatie vandaan komt. Maar dat geeft ook niet. Dat hoef ik ook niet te begrijpen. We zullen dat keurig netjes voor u in orde maken. Dat lijkt mij ook. Als u dat vraagt, dan kan dat. En kunt u dat betrekken bij uw afwegingen volgende week en de week daarna. Zijn er nog andere vragen of opmerkingen? Als dat niet het geval is, dan sluit ik deze bijeenkomst.